De schriftlezing is vanmiddag uit het Nieuwe Testament. Bijbelboek Jacobus, het tweede hoofdstuk. We beginnen bij vers 14 tot het einde van het hoofdstuk. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26 is de schriftlezing. En dat in verband met de behandeling van de catechismus zondag 32.
Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu één broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en niemand van u tot hen zou zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gijlieden zoudt hen niet geven de nooddruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken, en het zal u tot mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt: en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is het ook het geloof zonder de werken dood.
Aan de beurt van behandeling is vanmiddag zondag 32. We lezen samen de vragen en antwoorden 86 en 87. Daar beleiden wij met onze vaderen: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Liefde gemeente, u bent bij de behandeling van de catechismus toegekomen aan het derde stuk. Het derde stuk, jongens en meisjes, de Heidelbergse catechismus is opgedeeld in drie stukken. Weet je welke stukken dat zijn? Ik zie iemand nee knikken, schudden. Nou, je weet het wel. Als ik het zeg, dan weet je het weer. Allereerst, het eerste stuk is ellende. Tweede stuk is verlossing. En nu het derde stuk waar we vanavond vanmiddag een begin mee maken, dat is de dankbaarheid. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Zo is de Heidelbergse catechismus gerangschikt. Ellende, dan leer je iets verstaan van je zonde en schuld voor God. Dat doet de wet, hebben we vanmorgen iets van gehoord. De naald van de wet, die maakt plaats voor het draad van het evangelie. Dat is de verlossing. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En dan is het klaar. Dan ben je aangekomen, toch? Dankbaarheid. Eindbestemming. Is het zo? Is het zo? Als de Heer lief hebben gekregen, is er dan nooit meer ellende in je leven? Vanwege de zonde? Maar ja, dat weet u wel. En jullie weten wel beter. Thuis leg ik de vinger wel eens bij een voorbeeld uit de praktijk. Ik denk dat het nog niet zo heel ver hier de weg uit is, dat je bij een rotonde komt. Misschien zijn jullie ook via die rotonde gekomen. Weet je wat een rotonde is? Zo'n, waar de weg aankomt en dan moet je een rondje rijden en dan kun je afslaan waar je naartoe wil. Een rotonde. En bij die rotonde staat een bord. Weet je al wat voor bord er staat? Een blauw bord. Een rond bord. Met hemel van blauw. Met witte pijlen erop. Gaat er een lampje branden bij je? Ja. Drie pijlen. Jij zal het nooit meer vergeten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als we nou richting de rotonde rijden, dan moeten we altijd denken, die pijlen die wijzen niet alleen natuurlijk naar het verkeer op de rotonde, maar wij bedenken dan ook na vanmiddag de drie stukken van de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Zie je hoe die pijlen staan op dat bord? Een pijl naar beneden zo. Daar zeg ik ellende bij. En dan is er onder ook een pijl die gaat zo een beetje naar boven. Daar schrijven we verlossing bij. En boven is ook weer een pijl. En daar schrijven we dankbaarheid bij. En zie je waar die pijl van dankbaarheid weer heen gaat? Oh ja, naar de staart van die andere pijl die naar beneden gaat, ellende. Nu zo, iemand die iets van genade kent. Iemand waar de Heer met zijn geest is komen wonen en werken. Die kent iets van ellende. Die kent iets van verlossing. En die kent iets van dankbaarheid. En dat is een terugkerend patroon in hun leven. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Catechisanten, dat is het leven van de dagelijkse bekering. We moeten allemaal een keer bekeerd worden, van dood levend gemaakt worden. Dan ben je zalig. Maar de catechismus gaat ons vanmiddag onderwijzen dat daar het leven begint. Een leven van bekering in die drie stukken. Wel, we staan aan het begin van de dankbaarheid. En we zetten als thema boven de preek van vanmiddag goede werken doen uit dankbaarheid. Goede werken doen uit dankbaarheid. Twee gedachten. Allereerst, ze vloeien uit het werk van Christus. En ten tweede, ze komen tot uiting in het werk van een christen. Dus, goede werken doen uit dankbaarheid. Ze vloeien voort uit het werk van Christus. En ze komen tot uiting in het werk van een christen. En eigenlijk moeten we er dan ook nog bij zeggen, een waar christen. Maar goed, dat horen we dan wel in de preek. Allereerst onze eerste gedachte, ze vloeien voort uit het werk van Christus. Goede werken. Bent u daarmee bezig? Het doen van goede werken? Denken wij daar wel eens over na? Het doen van goede werken? Wel, in de tijd van de catechismus was het wel heel actueel. En ik hoop dat we al heel snel in de gaten zullen krijgen dat het ook nog vandaag actueel is. Het was niet alleen actueel toen Zacharias, Ursinus en Casper Olivianus de belijdenis hebben opgesteld, kort na de reformatie. Oh ja, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel toch, van die Rooms-Katholieke man, weet je wel, die Johan Tetzel. Hij werd erop uitgestuurd om aflaten te verkopen, briefjes. En er moest heel veel geld voor betaald worden. En dan kon je een plekje in de hemel krijgen, door je goede werken, door te betalen. Met behulp van wat jij deed, zo dachten de Rooms-Katholieken, zou God je zaligheid bewerken. Maar nee, zegt de reformatie, nee, zeggen de opstellers van de catechismus. Het is uit genade alleen. Nou zeg je, dat zijn de Rooms-Katholieken. Die wonen hier ver bij vandaan misschien wel. Nou, maar nu kijk eens naar ons eigen hart. Wij zijn eigenlijk ook vijanden van genade. Hoezo? Wel, laten we eens even die drie stukken langs gaan. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als wij nou denken aan onze zonde en aan ons berouw. Denk daar eens over na, gemeente. Wat denken we dan, als je daar zo over nadenkt? Zonde, berouw. Dan denk je wij toch van, ken ik mijn zonde wel goed genoeg? Heb ik wel genoeg berouw? Of niet? Herkent u dat? Als je het over zonde nadenkt, over berouw? En als je over verlossing nadenkt, als je over verlossing hoort preken, hoe reageer je dan? En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je reageert, ja, maar mag ik dat wel geloven? Mag ik dat wel ontvangen? Geldt dat ook voor mij? Kan dat zomaar? En als het gaat over dankbaarheid, en je kijkt naar je eigen leven, naar ontvangen genade, en je denkt, wat heb ik ervan afgebracht in de afgelopen week? Dan denk je toch bij jezelf, kan dit nou gepaard gaan met genade, met een leven van dankbaarheid? Nou, als je die drie dingen hoort, dan is dat toch allemaal rekenen, dan rekenen we, heb ik wel genoeg zondekennis, heb ik wel genoeg berouw? En dan gaan we rekenen, mag ik wel genade ontvangen of ben ik er nog niet aan toe? En als ik genade ontvangen heb, dan kijk ik naar mijn leven en zeg, nou, wat heb ik ervan terechtgebracht? Ziet u wel hoe het rekenen in mijn leven zit? Herkent u het? Rekenen, rekenen. Heb ik genoeg gedaan? Kom ik nou wel boven de streep uit? Het is dus best actueel, hè? Goede werken doen. Lees eens even wat er staat in vraag 86. Het werk van een mens wordt driedubbel afgeschreven. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? In dit antwoord wordt de mens dus helemaal, als het ware, uitgesloten. Niets van een mens komt er aan te pas. Het is alleen genade. Kent u daar de vrede van? Genade alleen. Alle roem in en van een mens wordt uitgesloten. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat niet uit u. Het is Gods gave. Niets van mij, van u, van jou komt er toe bij. Niets mag erbij. Niets doet ertoe. Mijn vroomheid niet. Mijn deugdzaamheid niet. Mijn ijver niet. Mijn bekering niet. Mijn bevinding niet. Niets. Dat is pijnlijk voor godsdienst. Dat is pijnlijk voor de fariseer die in de tempel staat. Maar het is zo heilzaam voor een tollenaar. Die durft om vooraan te komen zitten. Maar die achteraan een plekje inneemt. En die durft zijn hoofd niet op te richten, maar zegt: o God, wees mij genadig. Wel, als dit nou zo is, hè, als er niks van een mens bij komt tot de zaligheid, zegt de catechismus, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Wel, de goede werken worden hier niet helemaal aan de kant geschoven. Nee, wat wel gebeurt is dat de verdienstelijkheid van de goede werken aan de kant geschoven wordt. De verdienstelijkheid van de goede werken wordt radicaal afgesneden. Maar de noodzaak van goede werken wordt wel benadrukt. En daarom hebben de opstellers van de catechismus de goede werken niet behandeld in het stuk van de verlossing, maar in het stuk van de dankbaarheid. Goede werken zijn niet een stukje van de weg tot de zaligheid. Nee. Nee, goede werken zijn een vrucht van de verlossing. Goede werken vloeien voort uit de geloofsvereniging met de Heer Jezus. De verlossing door Christus bestaat uit twee delen. Zo wijst ons antwoord 86. Twee dingen. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat is het eerste. Twee, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Twee dingen dus. Twee vruchten die voortvloeien uit de verbinding met de Heer Jezus. Allereerst, Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Wie is hier aan het woord? Dat hebben we vanmorgen het ook gevraagd. Van wie zegt de profeet het? Ik ben door de Heer gezalfd en geroepen. Wel, wie zegt dit? Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor, jonge mensen. Wat staat er? Iemand die gekocht is en vrijgemaakt is. Iemand die gekocht is. Je moet denken aan de tijd van de Bijbel. Iemand die gekocht is, een slaaf. Ja, gelukkig bestaat dat niet meer. Maar dat beeld is wel heel mooi als je dat hier uitgelegd krijgt in de catechismus. Een slaaf. Iemand die gebonden is geweest, die gevangen is geweest. We hoorden vanmorgen van gevangenen. Iemand die gevangen is geweest. Iemand die als slaaf gewerkt heeft. Ja, heeft. Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Een slaaf is gekocht. Gekocht, van eigenaar verwisseld. Vanaf zijn oorspronkelijke gebonden staat is hij vrij gemaakt. Hij is gekocht. Nee, niet met euromunten, niet met zilver of met goud, maar met bloed. Jongens en meisjes, wat voor bloed? Het bloed van de Heer Jezus. Het Lam van God. Jezus Christus heeft zijn dierbaar bloed gestort. Hij wilde de vervloekte kruisdood sterven. Hij wilde Gods gramschap dragen. Die straf was zwaar. En het oordeel vreselijk. Weten wij wat het is? Waar de catechismus hier in het stuk van de dankbaarheid ons bij bepaalt. Weten wij wat het is om dat we vrijgekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus? Kun jij het nazeggen, u? Ik? Niet omdat je een keer een psalmvers hebt gezongen met ontroering. Geweldig mooi dat gebeurt. Maar we moeten onze zaligheid niet gronden op onze emoties, maar op het woord van God, op het werk van Christus. Kunnen wij het zeggen, Christus heeft mij met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Alleen dan is het wel voor de eeuwigheid. Dat is het eerste. Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Maar het tweede zouden we ook nog de vinger bij leggen. En dat is ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat hoort er onmiskenbaar bij. Want zondaren staan niet alleen schuldig voor God. Ons leven is niet alleen bedorven, onrein en vuil door de zonde. Onze natuur deugt niet. Ons bestaan is totaal verdorven. En daar waar Christus mij koopt, mij vrijmaakt, daar doet hij iets met mij, met u. Met jou. Hij verlost niet alleen van de schuld en de straf van de zonde. Maar hij verlost ook door de Heilige Geest van de boze en het kwade in mijn leven. Dat de macht en de invloed van de zonde wordt gebroken in mijn leven. Nee, dat betekent niet dat we zondeloos worden. Gods kinderen blijven helaas tot hun dood zondaren. Maar de macht van de zonde wordt gebroken. De heiliging van het leven begint door het wegnemen van de zondesmet, de geneigdheid om te zondigen. Ja. Dat is niet alleen dat God dat doet in mijn leven en dat ik er als het ware in de stoel zit en dat het op mij overkomt. Nee, daarbij schakelt de Heilige Geest de mens in. Het is Gods werk, maar het gaat niet buiten mij om. Het gaat door mij heen. Het is zoals Paulus het schrijft in Romeinen 8. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Ja, volk van God. In de kracht van de Heilige Geest worden zonden gedood. Letterlijk. Dan krijg ik op een gegeven moment inzicht in bepaalde zaken in mijn leven waar ik eerder niet zag. En dan gaat het de deur uit. Of het verandert in mijn leven. We worden geroepen om de werkingen van het vlees te doden. Nee, niet in eigen kracht. Niet in de zin van we zullen de mouwen opstropen en er keihard tegenaan gaan. Ja, zulke heiliging, dat maakt geen zondaren die zalig worden, maar dat maakt fariseers waar stank van uitgaat. Geliefden, in de vernieuwing van het leven door de Heilige Geest krijgt het verlossingswerk een voortzetting. Kijk eens goed naar de werkwoordsvormen hier in het antwoord. Het werk van Christus is voltooid. Lees maar. Dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat is voltooide tijd. Dat betekent dat is gebeurd. We weten het op Golgotha. Maar verder, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat is niet voltooid. Dat is nog steeds onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat betekent, dat vindt voortdurend plaats. Vernieuwen tot zijn evenbeeld. Dat betekent, jongens en meisjes, dat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Natuurlijk niet met je gezicht, dat bedoel ik niet, dat snap je wel. Maar dat jouw leven meer en meer in overeenstemming komt met het woord en de wet van God. Dat betekent dat je leven heiliger wordt in de ogen van de Heere. Gemeente, dat betekent niet dat je ooit klaar komt met heiligen in dit leven. Nee, dat zei ik al. Tot op de laatste snik van Gods kinderen blijven ze een zondaar. En daarom spreekt het antwoord ook. Opdat wij ons met onze ganse leven, dat betekent vanaf je bekering tot je sterven toe, heel je leven, in de dienst van de Heere besteden. Je openbare leven, je privéleven. De Heere vraagt niet veel. Hij vraagt alles. Zoals hij zichzelf geheel en al weggeschonken heeft aan een verloren zondaarsvolk, zo wil hij ook de zijnen zich wegschenken aan hem. Volledig overgeven aan hem, aan zijn dienst, aan zijn dag en aan zijn volk. Dankbaarheid, uit hartelijke dank. Maak u vragen, als u genade mag kennen vanmiddag. Hoe staat het met het vernieuwende werk van de Heilige Geest in uw leven? Als dat werk in uw leven is begonnen, dan heeft u gemerkt dat dat strijd oplevert. Strijd van het goede en het kwaad in je leven. Wat Paulus gezegd heeft, hè? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het
kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is het leven. Of is het anders in uw leven? Of herkent u zich in de rijke jongeling? Al deze dingen heb ik onderhouden. Ik ben zo ver gevorderd in het heiligmaken en dat ik lager neerzien op mensen die maar arme tobbers zijn en ze komen glad niet voort. Is het leven van heiliging, ach, nou ja, ze snappen er weinig van. Nee toch, was Paulus dan ook zo'n kleine in de genade? Nee toch, ik ellendig mens. Goede werken vloeien dus voort uit het werk van Christus. Maar ze komen ook tot uiting in het leven van een christen. Hè? Dat was onze tweede gedachte. De schriftlezing uit Jacobus 2 heeft er twee voorbeelden gebruikt uit het Oude Testament. Jongens en meisjes, het gaat over de drie stukken van de catechismus. Wat moest je ook alweer bedenken als je bij de rotonde komt? Ja, opletten voor het verkeer, dat goed zo, heel goed. Maar die pijlen moeten we nou ook in vervolg bedenken. Oh ja, dat pijltje naar beneden, dat is ellende. Dat is niet fijn. Nee, maar gelukkig mag je in de kerk ook horen van verlossing. Werkelijk waar, er is verlossing. En als je dat mag kennen, dan word je dankbaar. Dan krijgt God de eer. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nu, in het leven van Abraham. Hij werd geroepen uit Ur. Om te gaan naar de plaats dat de Heer hem zenden zou. En dan wordt hij beproefd. Hij gaat door het geloof. Op pad. Hij weet niet waar hij heen gaat. Hij moet maar achter de Heer aangaan. En dan zegt de Heer op een gegeven moment, Abraham. Ja, Heer. Neem uw zoon. Isaac. En offer hem op de berg dat ik u wijzen zal. Is dat geen vreselijke opdracht? Je zoon offeren. Gemeente, Abraham was niet anders als u hoor. En ik. Je moet er toch niet aan denken om je kind af te staan. Om je kind te gaan offeren. Maar Abraham, hij gehoorzaamt. Want de Heer zegt het. Hij begrijpt er niks van. En door het geloof is Abraham met Isaac zijn zoon de berg opgegaan. En door het geloof heeft hij tegen Isaac gezegd, wij zullen terugkeren. En door het geloof heeft Abraham zijn zoon gebonden, op het altaar neergelegd. En door het geloof heeft Abraham zijn zoon gedood. En toen zei de Heere, ho. Nee, Abraham. Dood hem niet. Door het geloof heeft Abraham zijn zoon geofferd. Dat was het werk, een vrucht van het geloof, het leven van dankbaarheid, gehoorzaamheid. En door zijn daad werd hij gerechtvaardigd. Was hij dan nog niet gerechtvaardigd? Natuurlijk wel. Hij was een kind van God. Maar doordat hij zo gehoorzaam was, staat het in het woord dat het hem gerekend wordt tot gerechtigheid. Jongens en meisjes, nog een ander voorbeeld haalt Jacobus aan. Je weet het wel, hè? Jericho, die onneembare stad met die dikke muren. Hoe zal Israël dat nou innemen? En er worden spionnen, verspieders uitgezonden en ze gaan de stad in. Maar ze worden gesnapt en ze verstoppen zich bij Rahab, de hoer. En hoe en wat, wij weten het niet. Maar Rahab is tot het waarachtig geloof gekomen. En door het geloof heeft Rahab de spionnen, de verspieders verstopt. En toen de soldaten kwamen zoeken, zijn die spionnen bij jou, Rahab? Nee hoor, helemaal niet. Door het geloof heeft Rahab de verspieders verstopt. En het is haar gerekend tot gerechtigheid. Nee, dat betekent niet dat Rahab toen pas een kind van God was. Nee, ze is het geworden. Ook al was het misschien heel klein in de gesprekken die ze gevoerd had met de twee verspieters. Of misschien al wel eerder toen ze gehoord had van die machtige God die het volk Israël droogvoets door de Rode Zee liet gaan. Rahab. Het komt tot uiting in het werk van een christen. En daarom antwoordt de catechismus daar ook zo. Met een drievoudig antwoord. Je ziet het ook in de catechismus met A, B en C staan. Hè? Opdat wij ons met onze ganse leven Gode dankbaar zijn. Voor de weldaden bewezen. En hij door ons geprezen wordt. Dat is het eerste. En ten tweede daarna ook. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En het derde is. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Drie dingen. We gaan er even kort bij stilstaan. Dankbaarheid bewijzen jegens in de richting van hem. En het prijzen van hem. Het verheerlijken, het eren van hem. Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Nee. Als je werkelijk door genade verlost bent, als je werkelijk als een arme bedelaar ontvangt het eeuwige leven. Uit de grootste ellende gebracht wordt in de heerlijkste vrijheid. Wie zou dan niet dankbaar zijn? En hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, toch. Is het de Heere die nodig acht om zijn kinderen er ook op te wijzen. We lezen het in 1 Korinthe 6. Want, kan jij het ook zeggen nu, want ge zijt nu gekocht. Zo verheerlijkt God dan in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Het gaat om Gods eer, het gaat om Gods lof. Dat is het grootste levensdoel van een mens. Jonge mens, mag jij al leven tot Gods eer. Tot lof van zijn naam, leven. Dat is geen saai leven. Dat is het mooiste leven. Hem de eer te geven. Nee. Dat blijft niet beperkt met onze woorden. Ik zou bijna zeggen, misschien al helemaal niet van onze woorden afhankelijk. Wat kun je dan makkelijk praten, hè? Onze woorden zijn vaak zo goedkoop. Je zegt zomaar gauw iets. Dankbaarheid wordt niet alleen kenbaar in woorden, maar ik zou zeggen, vooral met de daad. Belangrijk is dat het vanuit het hart komt. Vanuit dat hart dat verlost is. Vanuit dat hart dat vernieuwd is. Daar gaat de dankbaarheid leven. Gemeente, waar komt er terecht van onze dankbaarheid? Moet u het zeggen vanavond, vanmiddag? Wat kom ik dankbaarheid tekort? Dat zeggen ze bij ons op dorp best vaak. We komen dankbaarheid tekort. Dan wordt het zo zichtbaar nodig, dat vernieuwende werk van de Heilige Geest in mijn leven. opdat wij ons met onze ganse leven Gode dankbaar zijn mogen. Dat Hij geprezen wordt, dat is het eerste. Maar het tweede, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind dit altijd een moeilijk stuk van de catechismus. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dus je wordt verzekerd van het geloof uit de vruchten. Hoe moet je dat nou zien? En wat ziet een mens nou van zijn eigen vruchten? Daarom is het ook nodig om daar onderwijs in te krijgen vanmiddag. Het gaat hier natuurlijk om waar geloof, hè, gemeente. Er zijn allerlei soorten geloof. Ja, historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof. We zouden bijna vergeten waar het werkelijk om gaat. Maar eigenlijk is er maar één soort geloof. En dat is het ware, zaligmakende geloof. En al het andere is ongeloof en godsdienst. Maar als we nou vanavond hebben over het leven van dankbaarheid en ons leven aan de prediking, aan de belijdenis toetsen, dan moeten we vanavond en op dit moment vanmiddag bedenken, hoe weet ik nou dat ik mag delen in dat ware geloof? Hoe kun je dat nou weten, jonge mensen? Hoe kun je nou weten dat je waar geloof hebt? Geloof wat straks in het oordeel voor God bestaan kan. Maar je gelooft het niet, maar we hadden een boom in de tuin. Een perenboom. En in de winter, dan is het een kale boom zonder vrucht en zonder bladeren. Maar als de zomer aanbreekt, dan op een gegeven moment komt er bloesem en dan komt er een vruchtje. En dan denk je, hé, dat is een perenboom. Ja. Dus hoe kun je aan je eigen leven herkennen dat het echt werkelijk geestelijk leven is? Aan de vruchten. Aan de vruchten worden de boom herkend. Wat voor vruchten zijn dat? Wat voor vruchten zijn dat van een echt geloof? Wat we vanmorgen iets van hoorden. Armen van geest. Ja, kijk er op de zaligspreking er maar op na in de bergreden, begin van Matthäus. Wat voor mensen zijn zalig? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren om de zonde. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de reinen van hart. Zalig zijn de vreedzamen. Degenen die barmhartigheid doen. Wel nu, kennen we die vruchten in ons leven? Iets van die vruchten. Het gaat er niet om of je veel of weinig hebt. Het gaat of die vruchten herkenbaar zijn in ons leven. Maar laten we ook bedenken dat dat ook niks bijdraagt aan onze zaligheid. Geen verdienstelijkheid. Nee. Het is iets wat je in de binnenkamer beleidt bij de Heer. Heer, u weet hoe arm ik ben van geest. U weet hoe ik uw liefde gekrenkt heb. Kent u die vruchten in uw leven? Als u dat niet kent, ga tot hem. Bij wie een volheid is van alles waar het ons aan ontbreekt. Wel nu, die vruchten, die verzekeren het ware geloof. En dan kom ik terug bij wat ik zojuist zei. Dat zo moeilijk is om te begrijpen. Hoe kun je nou verzekerd worden uit de vruchten? Want als een mens in zijn eigen leven kijkt, wat ziet hij dan van zijn eigen goede dingen? Ja, dat is ook wel karaktergebonden, dat zal het ongetwijfeld. Maar toch, wel, Het zal zo zijn in velen van Gods kinderen dat ze, zoals we het kunnen lezen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd? Of naakte gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? Hoe moet je dan dit gedeelte verstaan? Als je zelf je vruchten niet kunt of nauwelijks kunt opmerken. Wel gemeente, dan moeten we het antwoord ook zo lezen dat we niet uit de vruchten van het geloof overtuigd worden dat we het ware geloof deelachtig zijn. Maar dat we verzekerd worden. Dus je wordt niet overtuigd door die goede werken, maar erdoor verzekerd. Ja. Dus in de weg van geloofsgehoorzaamheid, in de weg van het wandelen in Gods geboden, in die weg wordt ook de geloofszekerheid meer en meer. Neemt dat toe. Hoe meer vruchten ik in Christus mag voortbrengen, hoe vaster en hoe steviger het geloof staat. En naar de mate dat een christen leeft uit de Heer Jezus, naar die mate van Gods gunst en nabijheid, gaat er ook iets van hem uit. En dat brengt ons bij dat laatste. Want als een kind van God slordig leeft, de kantjes ervan afloopt, om het zomaar te zeggen, dan gaat de Heer zijn aangezicht verbergen. En dan is de zekerheid ook ver te zoeken. Want dan ga je juist op jezelf zien. Maar waar er gewandeld wordt in gehoorzaamheid aan de Heer, daar wordt het geloof verzekerd. Laten we toch voortdurend leven in oprechtheid, in de waarheid van Gods aangezicht leven. Dat brengt ons bij het derde, zo zei ik. Hè? Het laatste doel waar het antwoord op wijst is dat wij door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Wat heeft het voor zin als iemand tot bekering komt en daar niks van uitgaat? Niets. De Heere brengt dode zondaren tot leven, opdat anderen ook zouden zien het heerlijke werk van Gods genade. Opdat anderen jaloers gemaakt worden om ook dat leven te ontvangen. En daarom legt de catechismus niet het meeste nadruk op de woorden, maar op de werken van een mens. Op de levenswandel, op de daden. Zo heeft de Heer Jezus toch in de bergrede ook gezegd. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. De discipelen, ze moesten als zout zijn en als licht. Nou, waar dient zout toe? Zout dient, vooral in dit voorbeeld, om het bederf tegen te gaan. En licht, dat dient ertoe om de duisternis te verdrijven. Wel, zo worden christenen, zo de discipelen en de christenen van alle tijden en plaatsen geroepen om zout te zijn in de wereld, om licht te zijn in de wereld. Zo wordt een buitenstaander jaloers. Zo gaat een buitenstaander verlangen om dat geheim waar de christenen mee bedeeld zijn ook deelachtig te worden, gemeente. Gaat er van mij, gaat er van ons een bederfwerende werking? Gaat er van ons een duisternisverdrijvende werking uit? Niet alleen op zondag, maar ook morgen. Thuis, op je werk, in de maatschappij. Is mijn leven, is ons leven een leesbare brief? Jongens en meisjes, dat betekent een brief die heel helder is, die je kunt lezen, waarin je duidelijk achterkomt wat erin staat. Is mijn leven zo, jouw leven? Zo? Niet alleen vandaag, maar ook morgen? Of zijn we zo druk met de dingen die vergaan in deze wereld? Of zegt de wereld, hey, moest kijken, die mensen daar. Ze gaan dan naar die kerk, de Sionkerk. Wat zou dat nou zijn? En dat leven zou ik ook kennen. Moest kijken hoe lief ze elkaar hebben. Moest kijken hoe ze elkaar dienen. Is dat wat er van ons uitgaat, gemeente? We kunnen vaak een obstakel zijn, een belemmering zijn voor onze naasten. Dan krijg je een keer geen voorrang en je zat gelijk op je toeter. Of je denkt, ik zal hem een lesje leren en je trapt op de rem. Dan zijn we een belemmering, een obstakel voor onze naasten. Een slordig levensstijl. Of een levensstijl van wereldgelijkvormigheid. Dan zoek je zo ver mogelijk met de wereld mee te kunnen. Om nog net aan een christen te zijn. En daar wijst vraag en antwoord 87 nog op. Kijk maar. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren zich tot God niet bekeren? Mensen die in openbare zonden leven en dat leven volhouden, die zullen niet zalig worden. Nee, het antwoord zegt op geenerlei wijze. Dat betekent, jongens en meisjes, op geen enkele manier. Onmogelijk. Want de schrift zegt, de Bijbel zegt, geen onkaars, geen afgodendienaar, geen echtbreker, geen dief, geen gierigaard, geen dronkaard, geen lasteraar, geen roof, geen die op een of andere manier zo leeft, kan het koninkrijk van God beërven. En daar heb ik allemaal geen last van, zeg je. Want ik heb geen drank in huis. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Oh, nee toch. Ik ben toch geen rijke jongeling. Kijk eens in de spiegel. Als we nou eerlijk worden gemaakt vanmiddag. Dan moeten we toch aan het einde van dit eerste lesje van dankbaarheid het zeggen. Wie kan dan zalig worden? Onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, lasteraar, rover. Wie een klein beetje zelfkennis heeft, moet toegeven, ja. Ja, ik ben schuldig. Maar gemeente, zie wat hier staat. Er staat niet in het antwoord dat zondaren niet zalig kunnen worden. Dat staat er niet. Het staat dat zondaren die zich verharden, voortvaren. Ze blijven voortvaren zoals een schip vaart. Ze blijven ermee bezig. Zij kunnen op geen lijn wijze zalig worden. Dat wordt fataal. Wat is het verschil nou, gemeente, we gaan naar huis. Wat is het verschil nou tussen een gelovige en een ongelovige? Of een schijngelovige? Wel, niet dat ze zonder zonde zijn, nee. Niet dat ze minder zonde doen, ook niet. Want dat geldt van ze allemaal. Wat is het verschil? Het verschil is dat een ongelovige voortvaart in de zonde. En dat een gelovige somtijds uit zwakheid in de zonde valt. Maar nochtans zijn reinig haar reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zoekt in de Heer Jezus Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Alle roem is uitgesloten. Wie roemt, die roemen in de Heer Jezus Christus alleen. En zonder hem kan ik niets doen. Uw vrucht wordt uit hem gevonden. Amen.